Ons woord wordt vanavond verkondigd onder het thema de vreugde in Christus. De vreugde in Christus. We letten allereerst op Christus als het voorwerp van onze vreugde. Christus als de inhoud van deze vreugde. En Christus als de grond voor deze vreugde. Dus de vreugde in Christus. Christus het voorwerp van deze vreugde. De inhoud van deze vreugde. En de grond voor deze vreugde. Rondom een avondmaal zondaggemeente, meer dan met andere verschillende zondagen, kunnen allerlei gevoelens leven. Ik noem maar zo willekeurig wat. Ik denk, om daar maar mee te beginnen, en ik vermoed dat het voor verschillende kinderen ook wel herkenbaar is, gevoelens van een bepaalde spanning. Misschien al op de zondagmorgen merkte je dat vanmorgen ook al. Dat je vader of moeder of alle twee ook wel ergens gespannen waren. De achterliggende dagen proefde je dat soms ook op bepaalde momenten. Je weet het wellicht, moeder heeft dat misschien, ik hoop dat dan in ieder geval, ook wel een keer gezegd. Dat rondom het avondmaal er soms ook heel veel op je vader of moeder of alle twee afkomen. Wat spanning geeft. Het is ook niet niks. Integendeel zelfs. Avondmaal vieren is zitten aan de voeten van de koning der koning. En dat roept ook een spanning op. Ook een gezonde spanning. Ik weet, het kan ook helemaal doorslaan. Dat er rondom de tafel op een zondagmorgen uit angst voor een uitbarsting helemaal niets wordt gezegd. En als dat in uw gezin zo is, dan wil ik u toch ook dringend oproepen om dat in het gebed voor de Heere neer te leggen. Wat zal dat doen met uw kinderen? Als je voor de avondmaalstafel zo gespannen bent, dat die spanning letterlijk te voelen is in het leven van een kind, wat voor beeld krijgt hij of zij dan mee rondom een avondmaalzondag? Het kan ook een heel ander gevoel zijn. Gevoel van totale onverschilligheid. Misschien heb je dat ook wel gemerkt. Gisteravond nog. Het was mooi weer, werd laat. Op een gegeven moment hoorden je ouders tegen elkaar zeggen, laten we nog maar even blijven. Het is prachtig weer en morgen is het toch avondmaal. We gaan toch niet. Dus we kunnen uitslapen. Dat is het andere uiterste. Onverschilligheid. Ook een bepaald gevoel. Rondom de avondmaalstafel en in de kerkbank kan er rondom een avondmaalzondag ook heel veel leven. Willekeurig noem ik ook maar wat, zonder volledig te willen zijn. Er kan een bepaalde aanvechting zijn. Aan de ene kant voel je de trekkende liefde van de Heere aan de avondmaalstafel. In de nodiging die uitgaat. In het werk dat de Heere zichtbaar uitstalt op de avondmaalstafel. Wat kan dat je klein maken? Grootheid van Gods goedheid en ontferming. En toch aan de andere kant is er iets wat trekt waardoor je blijft zitten. En dat iets heeft hopelijk vanmorgen dan ook wel een naam gekregen. Een prediker heeft in de prediking altijd het geweten van de hoorders mee. En juist daar waar het woord wordt verkondigd, al is de prediker zichzelf dat niet bewust, wil de Heer wel door het geweten spreken. En ook dat, wat voor u de reden was om af te blijven, heel concreet te benoemen in het geweten. En als dat vanmorgen ook voor uw aandacht kwam, duw dat niet van u af, maar breng het bij de Heer. Of misschien moet u dan wel in de komende tijd heel concreet bij één of meerdere mensen op bezoek om iets te gaan uitpraten en bij te leggen. Er kan rondom een avondmaal zondag ook gevoelens van verwarring zijn. Dat u aanging aan het heilige avondmaal, misschien wel voor het eerst, met hoge spannen verwachtingen. En dat het aan de tafel zo stil bleef. Als je terugging naar je kerkbank. En vervolgens na afloop van de dienst naar huis. En toen sloeg de verwarring echt toe. Zat ik wel op mijn plaats. Er gebeurde voor mijn gevoel helemaal niets. Ben ik wel eigenlijk op de juiste wijze aangegaan? En heb ik mezelf niet een oordeel gegeten en gedronken? Het kan ook een les van de Heere zijn geweest. Ik spreek uit eigen ervaring als ik denk aan mijn eerste avondmaalsgang, net 18 jaar, dat ik inderdaad verward terugging naar de kerkbank. En in de loop van de tijd moest zien dat mijn verwachtingen helemaal moesten worden bijgesteld. God is soeverein. Ook in de wijze waarop hij zijn liefde betuigt. Aan de avondmaalstafel. Of op een andere wijze op een ander moment. Het kan ook zijn, dat is het laatste voorbeeld, dat u overstelpt werd door Gods liefde. Het hart werd verbroken. Wat mocht u wegzinken in de oceaan van Gods eenzijdige, eeuwige liefde. Dat je bij wijze van spreken wilde blijven zitten aan de avondmaalstafel. Omdat je in de tekenen van wijn en brood een voorsmaak kreeg van de eeuwige blijdschap die wacht op hen die God mogen vrezen. Wat kan er veel rondom een avondmaalstafel gebeuren, gemeente? Vanavond wil ik vanuit het woord u bepalen met de blijdschap in Christus. En voordat we luisteren naar de tekst, wil ik van tevoren wel twee opmerkingen maken. Om te voorkomen dat u, en zeker in de richting van de avondmaalgangers, op een verkeerde wijze gaat luisteren. De blijdschap in Christus. Dat is iets wat de Heer in de loop van de tijd, en ik denk dat ik spreek namens de meesten die de Heer mogen kennen, ook langzaam maar zeker oog voor wil geven. Het begin van het geestelijke leven ligt daar waar God zijn liefde uitstort in het hart. Maar wat is er in het geloof en ook zo vaak nog een weinig kennen van het onderscheiden werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Doorgaans is het zo dat God in de loop van de tijd oog en aandacht geeft voor het eigene in het werk van de Vader, het eigene in het werk van de Zoon en het eigene in het werk van de Heilige Geest. En een van de middelen om daar scherp zicht op te krijgen is juist de bediening van doop en avondmaal. In het avondmaal ligt altijd iets van onderwijs. De Heere wil stap voor stap ons vertrouwd maken met Hem. Ik zeg dit van tevoren om te voorkomen dat wanneer u luistert en misschien ook dingen vanuit de tekst aangereikt krijgt, dat u tegen uzelf moet zeggen, dit ken ik zo nog niet. Zoals het woord van God het u vanavond aanreikt. Ik zou dan tegen u vanavond willen zeggen, neem dat mee in de binnenkamer. Met de bede om het werk van de Heilige Geest. En vraag of hij het zo wil toepassen. Dat het in de loop van de tijd, ook al luisterend naar de prediking en lezend Gods woord, ook met het hart bevindelijk gekend mag gaan worden. Het tweede wat ik vanavond wil aanreiken, juist voordat we gaan luisteren naar wat de tekst ons zegt vanuit de vreugde in Christus, is dat de Heere aan de avondmaalstafel alle aandacht alleen voor zichzelf opeist. En dat betekent dat de vreugde in Christus meer is dan alleen maar een blij gevoel. We zullen dat zien vanuit de tekst ook vanavond. De vreugde in Christus gaat vaak samen ook met verdriet en droefheid. Petrus, die deze brief heeft geschreven, bepaalt ons heel concreet bij de vreugde in Christus. En het sluit ook naadloos aan op de avondmaalsbediening van vanmorgen. Een van de belangrijkste symbolen aan de avondmaalstafel is de beker der dankzegging. We zagen het afgelopen woensdagavond in de bidstond en ik wil dat kort nog een keer uiteenzetten, ook voor degenen die het niet waren of niet konden zijn, wat die beker der dankzegging precies inhoudt. Het is ook de rode draad vanavond in de prediking. Aan de avondmaalstafel, kinderen, als je vanmorgen aanwezig was, heb je dat ook gezien, wordt na het breken van het brood en het uitdelen daarvan ook op enig moment de beker gevuld met wijn opgehouden. En klinken de woorden, dit is mijn bloed. Het wordt gezegd over de beker der dankzegging. Zoals we dat dan ook zeggen, die wij dankzeggend, lovend zegenen. We danken en loven God daarin. Voor die beker van dankzegging, voor de beker van de vreugd. De Heer Jezus heeft er heel bewust voor gekozen om die beker ook apart te zetten. En het tot de zijne te maken als teken van het heilig avondmaal. In de nacht in welke hij verraden werd, werd het Pascha gevierd. En zoals het toen en ook nu gebruikelijk was, was er in ieder geval 3 keer, waarschijnlijk zelfs 4 keer, een beker die volgegoten met wijn. En die vervolgens door de mensen die aan de tafel aanlagen, leeg gedronken werd. Iedereen nam daar een teug wijn uit. De eerste beker stond in het teken van ellende. Daarmee werd gedacht hoe God zijn volk uit Egypte had uitgevoerd. En werd het teruggezien op die tijd van toen. Tweede beker stond in het teken van Gods trouwe zorg gedurende de woestijnreis. En werd met dankbaarheid in herinnering gebracht hoe de Heer het onderweg door de woestijn zijn volk en kinderen aan niets had laten ontbreken. Mozes zegt het ook wanneer hij staat voor de grenzen van Kanaan en terugkijkt op de achterliggende 40 jaar. Tot en met uw schoenveter en uw sandalen toe heeft de Heere willen zorg. Het heeft u aan niets ontbroken. Aan het slot van het Pascha wordt voor de laatste keer de beker gepakt. Het is de beker van de dankzegging, van de vreugd. De beker die in het teken staat dat de Heere zijn volk binnen het beloofde land heeft gebracht. Land van overvloed. Van melk en honing, maar ook een land waarin zijn volk als gast en vreemdeling bij God mag wonen. Gods zorg houdt niet op bij de grens. En binnen de grenzen van het beloofde land krijgt de Heer ook de ruimte om zijn zorg ten volle te laten zien. Hij wil zijn volk dagelijks laten delen in de overvloed van zegeningen en gaven. Die hij aan zijn volk en aan zijn kinderen heeft willen geven. Als een erfenis ontvangt het volk het land Kanaan. En als een erfdeel wil de Heere voor het volk zijn. En als erfgenamen van hem mogen de Joden in het Oude Testament leven uit Gods hand. Dat stond vanmorgen ook centraal. In de viering van het heilige avondmaal. De beker der dankzegging liet ons niet alleen terugzien op het leven dat achter ons ligt. Maar op bepaalde momenten aan de tafel mochten we al luisterend naar de tekst ook vooruit blikken. Het is dat vooruitzicht dat Petrus ook geeft, kijkt u maar mee, in vers 8. Dan zegt hij het als hij het spreekt ook over de zaligheid die de Heere weggelegd heeft voor zijn kinderen. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugd. Petrus wil als het ware daarmee teruggrijpen op de verse daarvoor, waarin hij uitgezet heeft hoe God zijn werk, de zaligheid voor zijn kinderen, ook heeft verworven en uitstalt. Hij zegt dat ook in vers 4, dat hij, de Heere, zijn werk bewaart tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Dan zien we zo een lijn lopen vanuit de tekst naar deze zondag. Juist die beker aan de avondmaalstafel, waarin Christus belooft, doe dat totdat ik kom. Hij die de opgestane levensvorst is, garant staat dat zijn volk en kinderen thuis zullen komen bij de Heer, omdat hij voor hen een erfenis bewaart bij God. Verzekerd daarvan juist aan dat heilige avondmaal. Het avondmaal is niet alleen een moment om terug te kijken, te letten op de weg die God met mij hield, zodat ik aan deze tafel door genade mag zitten. Het avondmaal is niet alleen een plaats om naar boven te kijken. Dankbaarheid en ootmoed, wie ben ik, dat God mij op deze dag zo nadrukkelijk wil brengen aan de voeten van de zaligmaker. En zijn ontferming en barmhartigheid zo heel concreet wil bevestigen. Het avondmaal is ook altijd een plaats om vooruit te kijken. Het klinkt aan de avondmaalstafel. Zeg de kinderen Israëls dat ze voort trekken op weg naar huis. In het licht van die toekomst staat ook de blijdschap die die beker symboliseert. Het is een blijdschap die niet alleen spreekt over Gods eenzijdige en krachtige liefde. Het is ook een blijdschap die opwelt uit God. De Heer aan zijn kinderen geeft als een voorspraak voor de blijdschap die straks volmaakt wordt genoten. Juist het avondmaal is de plaats waar de Heilige Geest langzaam maar zeker de pinnen eruit gaat trekken. Door het heimwee wakker te roepen naar boven. Het kan ook wel eens naar je toe komen, aan de tafel of na afloop van de tafel. De gedachte als God al zo goed hier is. Hoe goed zal hij dan wel niet straks zijn? Als de liefde van God zo overweldigend kan zijn, dat zij aan de tafel of in de persoonlijke omgang met hem in de binnenkamer, dat je soms moet bidden, Heere, houd u zich in uw liefde in, want ik kan het anders niet verdragen. Dat is geen sentimentaliteit, geen labiliteit. Maar ik hoop dat u dat ook herkent. Ook jij jongeren, als je aan het avondmaal mag gaan. Als God zijn liefde uitstort in het hart. Ik denk aan een jonge vriend in een van mijn vorige gemeentes. Dat overweldigt hem zo. Dat hij niet in staat was om in de dagen daarna te kunnen werken. Het was voor hem bijna ondraaglijk geworden. Grote liefde van God in Christus, die uitgestort werd in zijn leven. Hoe ontvangen wij de vreugde in Christus? Als een van de aspecten, zijde van Gods liefde. Wel, Petrus noemt daarvoor eigenlijk twee armen in de tekst van vanavond. Ik wil die tekst daarom met u maar in zijn geheel even lezen. Vanaf vers 6. Er staat in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, daar hebben we de eerste arm, uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt het te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt, en daar hebben we de tweede arm, en nochtans lief hebt. De enige wijze waarop de vreugde in Christus genoten kan worden en omhelst mag worden, is met de arm die geloof heet en de andere arm die liefde wordt genoemd. Die twee. Geloof en liefde. En ik haast me direct om te zeggen, gemeente, en wat is dat vertroostend. dat het geloof en de liefde twee gaven van Christus zijn, die hij eerst geeft voordat hij zichzelf geeft om te genieten in vreugde. Geloof en liefde, beide gericht op Christus. Het geloof kent geen ander voorwerp dan Christus. En de liefde zoekt niemand anders dan Christus. Haal Christus weg en het geloof is radeloos. Haal Christus weg en de liefde verkoeld. Voordat ik verder ga, gemeente, al luisteren naar de tekst, wil ik eerst een paar lijnen trekken. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn. Het kan zijn dat u vanavond vanuit de prediking geconfronteerd wordt met de vreugde in Christus en dat dat voor u een blinde vlek is, ook in het geestelijke leven. Dan wil ik vanavond allereerst voorkomen dat u met de verkeerde gedachte teruggaat naar huis. Dat wat u op dit moment in uw leven nog niet ziet, dat wil niet zeggen dat er dan dus ook helemaal niets is. Petrus roept zijn mensen ook op om zich te verheugen. Het staat er ook in de bevelende vorm. Hij zegt het niet per conclusie. Hij wil ze als het ware als een herder aansporen, in de welke gij u verheugt. Hoewel hem nog niet ziende, maar gelovende. Het geloof is afhankelijk van het kennen van Christus. Mag ik dat dan vanavond als eerste met u meegeven? Als u nog zo weinig kent, ook vanuit uw eigen leven, van de vreugde in Christus, neem dat mee naar de binnenkamer. En vraag of het geloof, ook gevoed en gewerkt door de Heilige Geest, zich dichter bij het woord mag drukken. Om ook scherpe zicht te krijgen op de persoon en het werk van de zaligmaker. Opdat datgene wat hij heeft gedaan voor zijn volk en kinderen, en dat is meer dan alleen maar de vergeving van de zonde, dat geeft ons toegang tot de andere schatten die Christus heeft verworven, meedraagt in zijn armen en uit wil delen aan zijn kinderen. Of u daar ook persoonlijk deel aan mag krijgen. Het geloof is afhankelijk van het woord en het wil zich laten leiden ook door het onderwijs van de Heilige Geest. Misschien is dat ook wel de reden dat u al zoveel jaren avondmaal viert en nog weinig geproefd heeft van de vreugde in Christus. Komt dat misschien niet door een slordige omgang met het woord? Ligt misschien de oorzaak daar niet, dat u weinig afhankelijk Bijbel leest? Dat u dat eigenlijk ook overslaat tijdens het Bijbellezen? Het vouwen van de handen en het bidden om het verlichtende werk van de Heilige Geest. Het is toch het woord van God. Hij geeft zijn woord nooit prijs. Maar houdt het in zijn eigen handen. Wil zelf de uitlegger zijn. Om al luisterend naar de schrift. Als ook een scherpe zicht te geven. Op hem. Het kan ook zijn. Dat u al een hele tijd de vreugde in Christus niet kent. Dan wil ik vanavond gewoon heel eenvoudig in deze uren van nabetrachting ook even huisbezoek bij u afleggen. Ik benadrukte net heel sterk vanuit het woord de overeenkomst tussen die twee armen. Het geloof is de ene arm, de liefde de andere arm. Beide willen ze maar één ding. En dat is God in Christus omhels. Om de vreugde in Christus ook te genieten. Er is een bijzonder verschil, gemeente, tussen geloof en liefde. De liefde is heel teergevoelig. Het reageert voortdurend op wat ze ziet, hoort en ondervindt van God. Laat ik een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Een vader komt aan het einde van de dag thuis. Moeder staat in de keuken. Spitsuur begint. En hij staat binnen. En in één oogopslag zit moeder aan het gezicht van vader wat er aan de hand is. Misschien ging het in die dag niet goed op het werk, bedrukt. Maar op dat moment is het niet de gelegenheid om te gaan praten. Kinderen moeten aan tafel. En dat vraagt, als het goed is, van een vader zelfverloochening. Om niet zijn gevoel te laten spreken, maar wel zijn verstand. Het gevoel van moeder zegt dat het met vader niet zo goed is. Zo is het ook met de liefde. Dat kijkt, met eerbied gesproken, eerst naar het gezicht van de Heer. Dat meet de liefde van God af aan Gods dagelijkse zorg. Dat peilt Gods liefde aan de hand van de vraag of ik die liefde op dit moment ook ondervind. En als God zijn aangezicht verbergt, of een blijk geeft van zijn ongunst, dan kruipt de liefde in haar schulp en trekt ze zich terug. Het geloof kijkt niet naar de ogen, maar naar het hart. Het geloof laat zich niet leiden door wat het ziet, maar wel door wat het weet. Het geloof is niet afhankelijk van de omstandigheden, maar het richt zich op de betrouwbaarheid van Gods belofte. De liefde zegt dat de Heere zo is, dus. En vervolgens wordt de maat gemeten. Het geloof zegt altijd, nochtans, maar. Er ligt een lijn naar de avondmaalstafel. Misschien hield de Heere zich vanmorgen wel in. Ervoer u de tere nabijheid van God in Christus aan de avondmaalstafel niet. De liefde kroop vandaag in haar schulp en is bedrukt. Het geloof richt zich op het woord en op de tekenen van het woord. En het heeft gehoord vanmorgen aan de avondmaalstafel dat deze Christus in zijn neerbuigende goedheid zijn volk en kinderen wil verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. Mag ik dat gewoon eens meegeven vanavond, in deze uren van nabetrachting? Aanvechting in het geestelijke leven komen niet alleen van buiten. Dat het zo beschaduwd wordt en bedompt is in het geestelijke leven, komt misschien ook vaak omdat we te veel leunen op de liefde en te weinig gebruik maken van het geloof. Maar de liefde wil geregeerd worden door het geloof. Het wil zich laten leiden door wat ze hoort, weet van God en van zijn woord. Mag ik vanavond ook een hele praktische tip meegeven? Dat is dat we ons ook kunnen oefenen in het geestelijke leven. Door ook met dankbaarheid gebruik te maken van de schatten die er liggen in de kerkgeschiedenis. En ik zou het zeker tegen de avondmaalsgangers willen zeggen. U doet u en uw God tekort wanneer u geen gebruik maakt. Bijvoorbeeld van de Puritijnen en van de oudvaders. Neem en lees. We gaan naar het tweede punt. Christus, de inhoud van deze blijdschap. Wat opvalt, gemeente, in onze tekst, laten we nog maar even kijken, is dat Paulus Petrus twee keer oproept om ons te verheugen. Er staat in vers 6, in de welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigele verzoekingen. En in vers 8 komt het nog een keer terug. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel een niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. In vers 6 maakt Petrus een andere toespits. De vreugde waarmee hij spreekt in vers 6 is gericht op dat wat Christus heeft verworven. En in vers 8 is de vreugde gericht op wie Christus is. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven, gemeente, om duidelijk te maken wat Petrus hier bedoelt. In deze periode van het jaar hebben verschillende kinderen van ons schoolreisje gehad. In de achterliggende week, misschien heb jij nog schoolreisje te wachten. Ga je samen met de klas bijvoorbeeld naar de speeltuin en de dierentuin. Dan kun je daar ontzettend naar uitkijken. En zeker als het mooi weer is, dan heb je een prachtige dag waarin je ook de zorg van de Heere mag zien. En laten zoals ouders ook met onze kinderen of met de kinderen in uw familie meeleven. Het maakt verschil of je op schoolreisje naar de dierentuin gaat, of dat jouw lieve opa, je hebt er nog maar één, tegen jou zegt, weet je wat? We gaan volgende week samen naar de dierentuin. Dan verheug je eigenlijk op twee dingen. Je gaat naar de dierentuin, dat is het eerste. En het tweede, je gaat met opa naar de dierentuin. En ik denk dat dat laatste eigenlijk nog veel belangrijker is dan het eerste. Samen met je opa. Wat kijk je daar naar uit? Nou, dat is het onderscheid, gemeente, wat Petrus hier ook maakt. In vers 6 spreekt Petrus heel concreet over dat wat Christus heeft verworven. En in vers 8 gaat de vreugde uit naar wie Christus is. Laten we maar bij dit punt, de inhoud van de vreugde, eens kijken naar wat Petrus uitwerkt. Kijkt u maar even met me mee. Hij zegt over de erfenis, want dat bedoelt hij in vers 6, in die erfenis u verheugt, met een onuitsprekelijke vreugde, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigelei beproevingen. Hij zegt over die erfenis het volgende in vers 4. Hij noemt dan vier dingen. In de eerste plaats dat het een onverderfelijke erfenis is, in de tweede plaats een onbevlekkelijke erfenis, en in de derde plaats een onverwelkelijke erfenis. En als laatste zegt hij van die erfenis dat die in de hemel bewaard is voor u. Op drie verschillende manieren wil Petrus als het ware uitleggen wat het werk van Christus is. Het is onverwerfelijk, verwerkelijk, onverderfelijk. Petrus wil als het ware zeggen, het houdt stand, al vergaat alles straks. Of om maar met de woorden van Petrus te zeggen, als er alle elementen brandende vergaan, deze erfenis wordt bewaard bij God. Verduurt de tijd, verduurt de eeuwigheid. Omdat het bij God wordt bewaard. De verse daarvoor heeft hij het uitgelegd, dat de opgestane levensvorst, de opgestane Christus, in de hemelen is, bij God zelf. Op een hele ontroerende wijze kwam dat vanmorgen ook naar voren aan de avondmaalstafel. Juist rondom die beker. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is het bloed van de Heere Jezus Christus. Die beker vertelt mij dat Hij de beker vol lijden en bitterheid tot op de laatste druppel toe heeft leeggedronken. Die beker vertelt mij dat Hij deze beker vol gegoten heeft met de vreugde uit God. En dat uit wil delen aan zijn kinderen. Van die beker zei Christus dat Hij daarvan niet meer zal drinken. Totdat Hij komt. Het heeft me een keer, gemeente, mag ik vanavond ook persoonlijk zijn, geweldig aangegrepen rondom een avondmaalsbediening. Dat heb je wel eens van die momenten dat in één keer wat zo open valt. De beker ging rond. Opeens schoot het er zo doorheen. Dat wij hier aan de tafel mogen delen in de vreugde in God. En dat de bron van deze vreugde op dit moment vast in de hemel. Ik zal daarvan niet drinken. Totdat ik kom. Dat is wat gemeend. De vreugde van Christus in de hemel. Ik zeg het menselijk, maar wel in lijn met de tekst. Nu nog incompleet is. Nog niet volmaakt. Hij onthoudt zich nog van die beker. Omdat hij vastend en biddend wacht totdat de laatste is toegebracht. En dan begint voor hem de volmaakte vreugde. Was dat een middelaar gemeente? Ontroerend in zijn liefde, vindt u niet? Dat hij nu al alles uitdeelt aan zijn kinderen. En er zelf heel bewust voor kiest om zich nog te onthouden van dat alles. Uit liefde tot hen die nog moeten worden toegebracht. De vreugde in Christus richt zich op Hem. Het geniet van wie deze Christus aan de avondmaalstafel wil zijn. Het ziet in de erfenis die door deze beker wordt verzekerd en heel concreet ook wordt benoemd. De vergeving van de zonde, de heiligheid, maar vooral ook de komende heerlijkheid. Het volmaakt delen in de hemelse vreugde, in de aanbidding van God en van het Lam. Het ziet daarin de heerlijkheid, de dierbaarheid van het Lam. Het leert aan de avondmaalstafel al verstaan. De toonhoogte van het lied van Mozes en het Lam. Gij zijt waardig te ontvangen alle eer, heerlijkheid en aanbidding. Want Gij hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. Het raakt ook ontroerd vanwege de gedachte dat Hij zijn kerk laat delen in de vreugde in Christus. Terwijl de bron en de inhoud van onze vreugde nog wil kiezen om te leven in de schaduw van de troon. En zich nog niet te volle wil overgeven aan de vreugde en de blijdschap die er is in Christus. Hier mag al volmaakt genoten worden van wie God in Christus wil zijn. Terwijl het gebeurt in het besef dat Christus er nog verkiest, nogmaals, ik zeg het menselijk, om nog niet zich helemaal over te geven De volmaakte vreugde die er is in zijn God en in zijn Vader. Omdat hij wacht op de laatste die nog moet binnenkomen. Ik wil gaan afdalen, gemeente. En dat is het derde punt. De grond voor deze blijdschap. Ik kan me voorstellen dat iemand naar ons zit te luisteren vanavond en die bij zichzelf denkt, dominee, u bent behoorlijk hoog gestemd. Het geestelijk leven kan er toch ook heel anders liggen. Daar is het toch niet altijd vreugde. En daar is het toch niet altijd blijdschap. Ik begrijp wat u bedoelt vanavond. En ergens ben ik het ook met u eens. En toch, als ik luister naar de tekst, of ik moet het verkeerd gehoord hebben, dan laat ik me vanavond graag door u corrigeren. Spreekt Petrus wel op deze toonhoogte. Laat het maar even lezen. Er staat, als ik het goed heb gelezen, vers 6, in welke gij u verheugt, dan komt het, nu een weinig tijds. Nu een korte periode, zo wat nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Let u even op wat hier gebeurt. Petrus zegt niet, dat is wel uw gedachte en inderdaad ook vaak die van mij, dat hij zegt, in welke gij u verheugt voor een korte tijd, omdat er dan een periode van beproeving en verdriet aanbreekt. Nee, het is als het ware de grondtoon die helemaal doortrekt, vers 6 tot en met 8... En daarin zegt Petrus het volgende, in die blijdschap en in die vreugd kunnen er ook momenten zijn van beproeving, van verdriet en van kruis. Het is dus niet of, maar en blijdschap en verdriet. Bij de dominee Bakker zegt dat zo vaak heel mooi in zijn meditaties. Het is een glimlach door de tranen heen. Wie het verstaat, die verstaat het. Het is een blijdschap. Wat inderdaad ook vaak samengaat met beproeving. Let u even op de fijngevoeligheid van Petrus. En je hoort dat Petrus hier spreekt vanuit zijn persoonlijke ondervinding. We zullen daar zo meteen heel concreet ook even de vinger bij leggen. Hij zegt, in welke gij u verheugt nu een weinig tijds. En daarmee bedoelt Petrus niet in de eerste plaats een korte periode in uw leven. Bijvoorbeeld het moment dat de Heer in het overtuigende werk van de Heilige Geest ook gaat doorwerken in uw leven en die droefheid naar God wordt opgeroepen in uw hart. Of een andere periode in het geestelijke leven. Wat gebukt gaat onder de verlatenheid van God. Dat kun je dan soms heel eenzaam voelen. Onbegrepen door de Heer. En vaak niet begrepen door de mens. Ook niet door je geestelijke vrienden. Maar de grondtoon van het geestelijke leven is de vreugde in God door Christus. Ook in Psalm 88... De meest naargeestige psalm, zei een jongere een keer tegen me. Je wordt er gewoon depressief van als je die psalm leest. Ook in Psalm 88 is de grondtoon vreugde. God van mijn licht. Terwijl hemel in die psalm zegt, van mijn jeugd af aan ben ik dood brakende. Blijdschap en verdriet. Vreugde en smart. Hoe kan dat? Wel, in de eerste plaats, en dan wil ik toch nog even luisteren naar wat Petrus zegt. Kijkt u maar even met me mee. Zo het nodig is, beproefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Het woord hier in Petrus gemeente schuurt tegen andere gedeelten in de schrift aan. Ik denk bijvoorbeeld aan de inleiding van Jacobus. Jacobus 1, acht het voor een grote vreugd. Wanneer dan Jacobus? Wanneer je wordt beproefd? wetende dat de proeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. In de beproeving wil Christus vreugde geven. Mag ik eens een moment naar voren halen uit het leven van Petrus? Dan wil ik onwillekeurig, gemeente, aan die nacht bij Caiaphas. Wat werd Petrus daar op de zeef gelegd? En wat viel Petrus daar in één keer buiten alles? Wat gaf hem vreugde toen hij bitterlijk wenend naar buiten rende? Dat waren die twee ogen. Petrus indringend aankeek. Zonder woorden tegen Petrus zeide: jij wil mij niet kennen, maar ik ken jou van eeuwigheid af. En blijf jou kennen tot in der eeuwigheid toe. Daar heb je die lach. Door de tranen heen. Het tweede wat opvalt is dat Petrus zegt: indien het nodig is. En met die uitdrukking indien het nodig is bedoelt Petrus niet te zeggen: het is dan wel eens een keertje nodig, het komt een keer voor in het geestelijke leven. Nee, het is typisch een uitdrukking wat thuis hoort in de schrift. Petrus vermijdt de naam van God over wie hij hier spreekt. Je moet het daarom ook aanvullend vertalen door te zeggen: wanneer God het nodig vindt. Tot die beproevingen komen. Voorbeeld uit de schrift. God vond het nodig om op een dag tegen Abraham te zeggen: neem je zoon, neem een mes, ga naar het berg van Moria en offer hem aldaar. En onderweg, terwijl die twee uiteindelijk samen zijn overgebleven, klinkt opeens de vraag waar het al die dagen over ging. Vader, hier is het hout, hier is het mes, maar waar is het lam? En in één keer breekt daar de vreugde door. God zal zichzelf een lam voorzien, mijn zoon. Het geloof keek verder dan die drie dagen. Het geloof hield zich vast aan de belofte van God, die bij machte is om Isaac, als het moet, terug te roepen uit de dood. Was dat ook niet de bedoeling van morgen van het heilige avondmaal? Juist in het leven van u die zo gebukt gaat onder het kruis, die zoveel moeite en verdriet ondervindt op dit moment, misschien ook wel heel concreet in uw persoonlijk leven, of dat het op dit moment zo aangevochten wordt in het geestelijke leven, dat je heen en weer wordt geslingerd, met heel veel strijd ook aangegaan bent aan het heilige avondmaal, eigenlijk alleen maar vanuit de geloofsgehoorzaamheid, omdat de meester het zegt: doe dat tot mijn gedachtenis. Dat was vanmorgen voor u de enige reden. Maar als je je gevoel had laten spreken, dan had je misschien zondagmorgen hier niet eens gezeten. Dan was je thuis gebleven. Maar zag u ook wat er gebeurde rondom de avondmaalstafel? In dat bloed dat vergoten werd, uitgestort, om te wassen, te reinigen, maar om ook te laten zien in al uw aanvechting, strijd en verdriet, dat het Christus zegel is die u werd aangereikt. Bergen zullen wankelen, heuvelen wijken, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen nog wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Misschien brak toen ook in één keer het licht door. vielen vanuit God licht op uw leven. En veranderde het gebed: Heere, neem het kruis van mij in het gebed van het avondmaalsformulier, opdat wij getroost ons kruis op ons zouden nemen. En in alle droefenis met een opgeheven hoofd Christus verwachten uit de hemelen. Dat nam het verdriet niet mee weg. Dat nam het kruis niet van uw schouders. Maar dat liet vanmorgen en misschien vanavond vanuit de tekst zien. De vreugde in Christus wordt bevochtigd en wordt zo vruchtbaar door de tranen van verdriet en van droefenis. Christus, de grond van onze vreugd. Het laatste vanavond vanuit de tekst. Ik kijk even met u mee naar het gedeelte waar Petrus dan mee afsluit. Er staat in vers 8, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Ik wil het heel eenvoudig zo zeggen. Vanmorgen, jongelui en kinderen, heeft de Heere aan zijn kinderen willen laten proeven wat er straks in de hemel ten volle wordt geloten. Het avondmaal is een vooruitgeschoven post vanuit de eeuwigheid. Men leert hier in dit tranendal, in het leven van Christus bruidskerk, het te ondervinden, het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Zalig lieven, zalig loven, is het daar waar men Christus ziet. Aan de avondmaalstafel wil de Heere vaak ook in het leven van zijn kinderen een schaduw van de komende heerlijkheid leggen over hun leven, opdat ze hemelsgezind raken. Heimwee krijgen naar boven, naar de erfenis die ligt te wachten. Niet dat ik in de hemel ben, maar ik denk aan het woord van de Puritein, dat Christus daar is. Daar wil ik zijn, al is hij in de hel. Daar wil Christus kerk zijn. Mocht er vanavond of vanmorgen ook iets van gevonden worden in uw leven. Misschien is het een hele lange tijd. Maar dat die roep van boven iets wakker riep bij u. Hij die aan de avondmaalstafel zei: doe dat totdat ik kom. Mocht dat woord, ik kom, ook een echo krijgen in uw hart en terugklinken naar boven. Kom dan, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Wij willen genieten van wie u, o Vader, in uw Zoon, onder de leiding van de Heilige Geest, voor ons wilt zijn. Amen.